Ze kwam de deur in en ze was heel verdrietig zonder te huilen. Dus echt wel geraakt, enorm geraakt. En toen zei ze, ja, Leo, het is gewoon terug. Het is terug.
Je luistert naar Vitale Functies, een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens. Maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door, de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Spliethof. Ik ben medisch journalist en kijk terug op deze indrukwekkende momenten samen met de zorgverleners. Die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. Ieder jaar krijgen 15.000 vrouwen in Nederland te horen dat ze borstkanker hebben. Het is een veel voorkomende ziekte. 1 op de 7 vrouwen krijgt het. En als je behandeling nodig hebt, kun je terecht bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
Ik ben Hester Oldenburg. Ik werk sinds 1999 in het Antonie van Leeuwenhoek. En ik ben eigenlijk vanaf het begin in ieder geval oncologisch chirurg met aandachtsgebied borstkanker.
Hester werkt dus bijna 25 jaar als borstkankerchirurg in een team van andere borstkanker- of mama-chirurgen. Al vanaf het begin van haar carrière werkt ze samen met plastisch chirurg Leonie Woerdeman en kankerchirurg Emiel Rutgers. En het klikte meteen.
Dus we hadden heel nauwe samenwerking, we spraken elkaar, zagen elkaar elke dag. We deden alle besprekingen. De multidisciplinaire meetings waren we eigenlijk altijd samen bij. Dus ja, echt heel erg close. Leonie was voor mij eigenlijk degene die ik altijd als eerste opzocht als er een reconstructie moest gedaan worden en we dat samen gingen bespreken. En dat is wel echt een bijzonder lange band.
Na bijna 20 jaar samenwerken brengt Hester een boek uit. Het boek over borstkanker. Het wordt goed ontvangen en haar agenda zit vol met lezingen. Ze is dan 44 jaar en heeft 3 kinderen van 11, 9 en 6. Een druk, maar voldaan leven dus. Maar op een dag voelt ze iets vreemds.
In 2007 had ik zelf, ik voelde iets in mijn borst. Het was eerst heel klein, speldenknop groot. En heel langzaam voelde ik dat steeds ietsje groter worden. Tot ik na een paar maanden op een gegeven moment dacht van ik moet nu niet meer mezelf voor de gek houden. Ik moet hier echt naar laten kijken. Dit is toch iets. Ik moet er wat mee. Toen ben ik 's morgens, op een dag dat ik niet zoveel te doen had in het AVL, heb ik 's morgens de radioloog hier gebeld van kan je even naar mijn borst kijken met de echo. Dus de radioloog zei ook meteen van ik verdenk dit wel van iets en ik ga een punctie doen. En dan is het ook ineens reëel. Hè? Dan is er echt ineens iets aan de hand.
Hester loopt in een trance naar haar collega's Emiel en Leonie toe.
En ze komt binnen en ze zegt, ik voel hier wat. Het is een heel klein dingetje. Ik voel het al wat langer stom, want ik had het toch eerder misschien. En er is dus naar gekeken en het is niet goed. Ik zeg, godverdamme, potjandori.
Ja, ik hoorde toen dat zij in de kamer zat en ik ben wel meteen naar die kamer toe gegaan. En toen was daar eigenlijk een hele saamhorige groep waarbij we eigenlijk een beetje verslagen waren. Van hoe is het mogelijk dat een mama-chirurg nu ook nog haar eigen ziekte die ze behandelt ook zelf krijgt. Was ook wel verdriet, maar vooral verslagenheid van wat gebeurt hier? En natuurlijk gaan we dat aanpakken. Hè? Wat er moet gebeuren, moet er gebeuren.
Nou, goed, dan gaan we eens praten. Hoe wil jij dat aanpakken? Hoe denk jij dat te moeten aanpakken?
En toen zijn natuurlijk ook snel plannen gemaakt. Er moest er een MRI gemaakt en een operatiedatum. En Ja, dus je gaat ook in de actiemodus.
En natuurlijk mag je meedenken, want patiënten mogen altijd meedenken. Maar ja, je bent even niet in de lead in deze. De standaard behandeling voor een klein, vroeg ontdekte borstkanker is het ruim verwijderen van het tumortje met een nette borstsparende operatie. Natuurlijk gaat dat met een litteken. Dat is de standaard. Nou, dan gaat de patholoog daar naar kijken en dan is het eigenlijk 100% gebruikelijk dat de borst daar aanvullend bestraald gaat worden. Want als je dat niet doet, dan is de kans dat het in die borst terugkomt 2 tot 3 keer zo groot.
Het kwam enorm binnen, hè, en ze heeft nog geprobeerd om te kijken of ze nog op een andere manier behandeld kon worden. Toen dacht ik echt, wat ga je nou doen? Je gaat het iedereen aanraden en zelf probeer je of dat misschien voor jou niet telt. En daar hebben wij toen best wel over gesproken. Want als je het haar heel anders gaat behandelen, hoezo zou je dat dan in je eigen ziekenhuis kunnen uitleggen?
Na alle wikken en wegen is ze besloten om wel die aanvullende standaard borstsparende bestraling te laten doen. En dat is verder ook goed verlopen.
Hester besluit om in haar eigen ziekenhuis behandeld te worden en Emiel haar te laten opereren.
De dag dat ik hier naar het ziekenhuis moest komen is ook heel gek, want je gaat om 7 uur 's morgens moet je op de afdeling zijn waar je zelf supervisor bent al 8 jaar of zoiets. En dan lig je dan ineens in een bed en krijg je een OK-jasje aan. En dat is natuurlijk super vreemd. En daarna moet je naar de operatiekamer en ja, zie je eigen collega's die je in slaap gaan brengen. In één keer werd ik ook patiënt, denk ik. In één keer viel het kwartje eigenlijk.
Hester wordt binnen een week geopereerd. Heel snel en efficiënt. Maar dat heeft ook een nadeel. Ze heeft namelijk nauwelijks de tijd om zich te realiseren wat haar allemaal overkomt. Als de bestraling begint, twijfelt ze weer. En moeten Emiel en de radiotherapeut haar met een medisch-wetenschappelijke uitleg overtuigen om door te gaan met de bestraling.
Er was op dat moment voor het eerst een splitsing tussen wat ik als patiënt wilde en wat ik als dokter eigenlijk wist wat goed was. Want ik wist natuurlijk wel met mijn verstand dat ik wel die bestraling moest afmaken.
Na 6 weken is haar bestralingsbehandeling klaar. Sinds haar diagnose is Hester gestopt met haar werk. En nu, na de behandeling, neemt ze de tijd om te herstellen. Fysiek en mentaal.
Je kan niet net zelf borstkanker hebben en de hele tijd borstkanker behandelen. Dat gaat niet.
In overleg met het team komt ze met kleine stappen terug. Eerst administratief werk in deeltijd en vervolgens een niet al te ingewikkeld spreekuur vanuit de polykliniek met patiënten die al onder behandeling zijn. Maar ook daarin moet ze voorzichtig zijn.
Ik denk wel dat het een beetje chirurg eigen is. Ik herken het wel. Ga maar door, ja. Wat maakt het uit?
Je denkt, dat kan wel weer, maar er komt daarna, in dat half jaar na de behandeling, komt er vaak heel veel pas los van de emotie. Je gaat, zolang je in behandeling bent, op een soort, toch misschien automatische piloot, ga je door. Maar dan daarna krijg je toch wel een besef van, jeetje, het had ook heel anders kunnen aflopen of veel ernstiger kunnen zijn. Of, maar toch, ik ben 44 en ik heb borstkanker. En je gaat een heleboel echt ineens gaat door je doordringen. En dat moet je verwerken. Dat ben ik toen gaan doen. Toen kon ik ook langzamerhand echt weer, werd ik weer dokter. En kon ik weer patiënt achter me laten.
Stap voor stap bouwt ze haar werkzaamheden weer op. Ook het opereren. Precies zoals vroeger. Tenminste, dat zou je denken.
Nee, dit was niet het einde van het verhaal. 7 jaar later kwam ze naar me toe. Ja, ze hebben wat gezien in dezelfde borst.
Ja, dat was, ik denk op dat moment een grotere schok. Want toen wist ik ook, nou, het is niet eenmalig geweest. En ik heb kennelijk, ja, komt dit zo toch weer terug. En toen ben ik in één streep door naar Leonie gelopen.
Ze kwam de deur binnen, ze was heel verdrietig zonder te huilen. Dus echt wel geraakt, enorm geraakt. En toen zei ze, ja, Leo, het is gewoon terug. Het is terug. En ja, toen hebben we eigenlijk alleen maar even elkaar vastgehouden. En potverdorie, we dachten dat je dit gewoon overwonnen had. En hup, door. En dan is er toch weer iets gevonden. Je ziet ook gelijk het hele circus voor je, waarvan je weet wat er zal moeten gaan volgen. En dat is soms is dat fijn om dat van tevoren te weten, maar eigenlijk is het heel vaak niet fijn, want je weet gewoon te veel.
En ik wist ook meteen, als dat in je bestraalde borst terugkomt, dan is er eigenlijk geen optie meer om nog een keer te sparen. Dan is het beleid en de behandeling gewoon een borstamputatie.
Een al bestraalde borst kan niet nog een keer bestraald worden. Het is te kwetsbaar. Een amputatie is onvermijdelijk. Maar dit kan wel gecombineerd worden met een reconstructie. Daarbij dient een rugspier als basis, samen met een inwendige prothese. Bij deze operatie werken chirurgen en plastisch chirurgen nauw samen. Ze vraagt Emiel en Leonie of zij de operatie willen doen.
Ze hebben meteen ja gezegd. Dat is geen enkele twijfel.
Ja, ik heb er niet over nagedacht. Ik heb meteen ja gezegd. Ja, ik dacht, nou, ik ga dat. Dat is ook fijn dat je wat kan doen.
De dag van de operatie breekt aan. Emiel en Leonie gaan hun eigen collega opereren. En Hester is weer patiënt.
Was ik zenuwachtig voor die operatie? Nee. Was ik gefocust? Ja. Zat er een emotie bij? Ja. Want het moet altijd goed gaan, maar het moest nou wel extra goed gaan, als het ware. Op de operatiekamer, dan ben ik erbij als de patiënt wakker is. Dan ga ik erbij zitten, pak ik de hand vast, eventjes een beetje gekkigheid. Ze gaan dan dromen, dan gaan ze slapen. Ja, het is gek dat je iemand ziet slapen. En dan denk ik, oh god toch, ja, nou ben je helemaal overgeleverd.
Ik kan niet daar heel erg emotioneel gaan doen. Nee, je moet je echt overgeven, je moet het loslaten.
Emiel gaat als eerste aan de slag. Wanneer hij met zijn werk klaar is, begint Leonie met de reconstructie van de borst.
Toen moest ik haar weer op de rug draaien, omdat ik toen de voorkant nog moest maken. En ik weet dat ik toen wel, toen wij dat draaien, wel dacht, oh, niet kijken, niet kijken. Dat weet ik nog wel. Want iemand wordt gewoon gemanipuleerd. En ja, dat is logisch, dat doen we bij iedereen, maar het ziet er heel erg hulpeloos uit.
Na 3,5 uur is de operatie voorbij. En geslaagd.
En toen liep ik naar de gang en op dat moment kwam Emiel uit de koffiekamer. En toen hadden wij met z'n tweeën een heel emotioneel moment even. En dat was, ja, misschien ook een ontlading. Dat het voorbij was en dat we het gefixt hadden. En Emiel is sowieso ook wel een lekkere emotionele man, dus. En ik op dat moment ook.
Ja, toen waren we echt wel emotioneel, ja. Zo jongens, nou, dit is. Eén, we waren ook opgelucht. Het is gedaan. Dit gaat vast goed. We waren er best overtuigd van. Maar ja, we vonden het ook wel. Nou ja, moeten we niet elke dag doen. Zo.
Voor Leonie was het niet alleen een professioneel leermoment. Ze heeft ook iets over haarzelf geleerd.
Dat ik dit kan. He, dus dat als iemand iets van me vraagt waarbij de lat wel hoog ligt en ik denk dat ik het kan, dat ik het ook kan. Dat ik daar emotioneel ook mee overweg kan. Dat ik het ook fijn vind, eerlijk gezegd, om te doen. Ik kan ook bloemen kopen, maar ik kan dit ook doen. En dat is misschien heel waardevol en daar wil ik echt wel graag deel van zijn.
Wat interessant blijft, is de kloof tussen Hester als dokter en Hester als patiënt. Ook dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd.
Ja, ik heb wel nog meer begrip voor patiënten en ook voor de uiteenlopende klachten die ze hebben. En dat je lichaam er anders uitziet. En slapen, dat dat altijd anders is als je eenmaal zo'n nepworst eigenlijk hebt. Dat is het toch uiteindelijk. Dat voelt wel anders en dat voel ik nog steeds als ik me omdraai in bed. Dat begrijp ik nu als patiënten dat hebben.
Het team heeft bijna 25 jaar nauw samengewerkt en daardoor een bijzondere onderlinge band gekregen. En juist dat maakt deze gezamenlijke ervaring alleen maar belangrijker.
Wat ik meest waardeerde is dat ze er zo voor me waren. Dat ik zo bij ze terecht kon en dat ze zo meedachten. Dat was super fijn. En dat is ook wel eens wat ik me besef, dat kan je niet voor al je patiënten hebben de hele tijd. Want je hebt gewoon honderden patiënten. Als close collega is dat dan wel heel fijn extra dat dat kan.
Je luisterde naar Vitale Functies, aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast-app of ga naar bfzw.nl/podcast.